landen zitten. En ten aanzien van het dominoën, we hebben dat deels onderkend door te zeggen van, goed, we hebben gezien dat uitval ICT, spraak en data een aandachtspunt voor de toekomst is. Uitval elektriciteit is een aandachtspunt voor de toekomst. En we hebben het al in projectvorm gegoten in één. Omdat we ook zien van dat zit heel dicht tegen elkaar aan en dat komt vaak voor. In sommige scenario's, als u ze ziet, kunt u ook zien dat er toch wel iets van domino heeft plaatsgevonden. In de overstroming scenario zit ook iets van uitval elektriciteit. En uitval elektriciteit en spraak en data zit ook al iets bij elkaar. Om toch te zorgen dat we en een goed risicoprofiel hebben waar aan alle elementen aandacht is van het risico van Rotterdam-Rijnmond, is er gekozen om toch wat enkelvoudigere scenario's te nemen en dan wat meer. En we zijn ervan ons bewust dat ze gerelateerd aan elkaar zijn en dat de een de ander kan veroorzaken. En, maar goed, we moeten ook zorgen dat het een overzichtelijk stuk blijft. En vandaar dat en methodiek heeft ons dat aangereikt en wij hebben het overgenomen omdat wij toch wel zien dat handig werkt. U had de vraag over ik heb het hier vertaald als cybercrime, van de digitale beveiligingen en de risico's die daarbij zich voordoen en de impact die daarvan uitkomt. Met het gevaar dat ik me op een andermans terrein begin, maar we hebben binnen onze werkgroep hebben we discussie gehad van wat is nou een scenario wat zich echt binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afspeelt en wat is nou een scenario wat zich op het landelijk niveau plaatsvindt. En er zijn ook scenario's te bedenken over geldschaarste, olieschaarste en dat soort scenario's. Die zien wij toch vooral heel erg nadrukkelijke rol van het Nationaal Coördinatiecentrum, van die minister. En dat zijn de scenario's die in de nationale risicobeoordeling terugkomen en daar uitgewerkt worden. Wij denken dat we voor de veiligheidsregio moeten zorgen dat we ook echte scenario's pakken waar we invloed op hebben, waar we wat mee kunnen. En vandaar dat we gekozen hebben zoals we gekozen hebben. En dit is er wel een die precies ook op de scheidslijn valt. Dat heeft u heel scherp gezien. Maar wij hebben toch geconcludeerd naar die brede oriëntatie dat net als een oliecrisis of een geldcrisis, dat eigenlijk boven de pet van de veiligheidsregio uitsteekt. De volgende vraag die ik kreeg van u, dat ging over het opzetverhaal. Er zitten geen scenario's in waar moedwillig, behalve dan mogelijk het dreiging terrorisme scenario. Dat klopt. We hebben niet een scenario trigger met opzet. We hebben vooral eigenlijk steeds gekeken naar, wat is het resultaat van het scenario. Dus hoe de brand ontstaat, daar hebben we ons niet zo druk om gemaakt. Dezelfde discussie hebben we gehad over het terrorisme. In de landelijke handreiking stond dat we terrorisme moesten opnemen, maar als het technisch wordt moet ik zeggen, als starttrigger van het scenario. Dus terrorisme zou een begin zijn van het scenario. We hebben toch vanuit onze veiligheidsdirectie te horen gekregen van ja, we willen toch dat het nog nadrukkelijker voorkomt, omdat het ook relevant is. Zeker met in het achterhoofd dat in 2001 de tanks voor de tunnel stonden, de Bottleneck tunnel en de Benelux tunnel. We willen daar aandacht voor. Nou, wij zien het dus ook echt als een starttrigger, dus vandaar dat we dus ook het scenario niet een bomaanslag in de metro hebben opgeschreven. Nee, we hebben een scenario dreiging terrorisme. Dat is al ingewikkeld genoeg bestuurlijk gezien om dan goed te kijken wie erover gaat. En de minister komt er dan natuurlijk ook heel nadrukkelijk bij. Maar vandaar dat we dus wel voor opzet dreiging terrorisme hebben gekozen. En voor de rest hebben we vooral gekeken van ja, als het brandt, wat is er dan? De dijken gaan door. Of iemand hem nou doorsteekt of slecht onderhoud. Ja, het resultaat blijft dat de veiligheidsregio aan de slag moet om het te helpen. Het doel van het risicoprofiel is tweeledig. Eén, ja, iedereen goed inzicht krijgen in van waar staan we voor. En twee, als we weten wat we moeten doen, dan moeten we ook ons beleid eraan relateren. En dan zijn effecten natuurlijk heel erg van belang. Dus vandaar dat we die niet zo direct hebben meegenomen. En de laatste vraag die ik kreeg ging over het verhaal met een boot het huis binnenvaren. De afdeling communicatie van de veiligheidsregio zal op het moment dat het risicoprofiel vastgesteld is door het algemeen bestuur, verder gaan met het risicoprofiel. En wat bedoel ik met verder gaan? Zij zullen het risicoprofiel ook als basis gaan gebruiken voor risicocommunicatie. Dus ze zullen ook als het goed is, en tenminste, wij staan daarvoor, maar goed, het is uiteindelijk aan u om dat te beoordelen. De 29 scenario's bestrijken het volledige risico van de veiligheidsregio. En dat is natuurlijk ook een mooie start voor de afdeling communicatie om per scenario handelingsperspectief voor mensen te gaan maken. Van wat moeten we nou doen als er een overstroming is? Wat moeten we nou doen als er een grote brand is? Wat kunnen we doen bij extreem weer? Nou, dat allemaal scenario's die zich kunnen voordoen. Waar mensen, wat mij betreft, door als je jezelf een klein beetje voorbereidt en een klein beetje het handige gedrag vertoont, kan je veel minder ellende meemaken. En de afdeling communicatie van de veiligheidsregio zal dat dus... en ik weet niet of ze dat meteen na de zomer al af hebben, maar dat hebben ze me wel toegezegd. Dat zal als de basis dienen voor risicocommunicatie. Dus, en dan vooral in het kader van handelingsperspectief. Wat is nou handig om te doen in sommige situaties? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik zie hem ook nu hier staan. Ja, de hap uit het kaartje, dat is geografisch bepaald bij de grenzen van de veiligheidsregio. Onze grenzen liggen daar nou eenmaal, zou ik bijna zeggen. Rampen houden zich dus ook niet aan regiogrenzen, dat klopt. Binnen Zuid-Holland, dus met de regio Haaglanden, de regio Zuid-Holland-Zuid, waar onder andere de hap van is, zou ik maar zeggen. Hollands Midden, ook een regio die onze buurregio's zijn. Daar zijn we op dit moment met een project gestart om dat precies te gaan onderzoeken. Van welke risico's doen we elkaar aan, zou ik bijna zeggen. Dus wat kunnen we van elkaar verwachten op risicogebied? Daarvan willen we ook een maatgevend scenario gaan maken, wat regio-overschrijdend zal zijn. En waar dus we ook weer ons kunnen... bovenregionaal kunnen gaan voorbereiden dat als er een scenario, ik zou bijna zeggen à la Moerdijk, op een regiogrens plaatsvindt en de effecten gaan de regiogrens over, dat we zorgen dat we goed van elkaar weten hoe we elkaar moeten vinden, dat we, ik zou bijna zeggen, beter dan het toenertijd bij Moerdijk gegaan is, kunnen reageren op het scenario en op het incident en dat op die manier op een goede manier kunnen afhandelen. Dus er is zorg voor bovenregionale scenario's, maar niet in het risicoprofiel van Rotterdam-Rijnmond.
Misschien dat ik er nog even wat op
meneer toe mag. Meneer Littoor, even. Ja, ik moet ook even de naam opzeggen vanwege de band, hè? Meneer Littoor.
Op dit moment kent het land 25 veiligheidsregio's. En wat mij is opgevallen in mijn begin, van dat we het in ieder geval in het land ook op 25 verschillende manieren georganiseerd hebben. Dat is een... wat je op dit moment de ontwikkeling is van dat de grenzen van de gerechtelijke kaart... Het Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid één regio wordt. De politieregio wordt op dit moment Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond wordt één regio. We zijn bezig met een ontwikkeling van één meldkamer voor Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. De regionale colleges hebben daar onlangs een besluit over genomen. En het ligt in de verwachting, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar het ligt in de verwachting dat we op termijn ook één veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Rotterdam-Rijnmond krijgen. Dan is in ieder geval in die grens hebben we het opgelost. Blijft altijd nog wel, je blijft altijd grens houden, ook als je 10 regio's hebt. En ook dan houdt de ramp zich niet aan die grenzen. Dus betekent wel... In ieder geval voor Zuid-Holland-Zuid hebben we al gezegd met onze buren, hebben we een samenwerkingsconvenant ondertekend. En op dit moment, want aan de onderkant grenzen we aan Zeeland, ben ik ook met de directie van Zeeland in gesprek om ook daar een soortgelijk convenant te sluiten. Dat op het moment van dat zich een incident voordoet, we in ieder geval informatie uitwisselen, we elkaar tijdig informeren en ook het zodanig doen dat daar waar... Het bronincident is, van dus als dat in Rotterdam is, dat Rotterdam op dat moment ook de leiding heeft in de coördinatie. Als het in Zuid-Holland-Zuid is, dat we van tevoren weten dat Zuid-Holland-Zuid in de lead is. Dus u heeft een terecht punt en we proberen dat op die manier te ondervangen.
Dank u wel, meneer Letto, voor uw antwoord. Meneer Koper, uw antwoorden op de vragen waren helder. Raadsleden, zijn al uw antwoorden vragen beantwoord? In mijn visie wel. Dat niet vergeten wordt, want anders krijg ik dadelijk weer dat er nog vragen zijn blijven liggen, helaas. Het volgende, een reactie, oftewel een soort zienswijze. Heeft de raad daar behoefte aan om nog een zienswijze te moeten samenstellen, te ja of te nee? Want dan moeten we dat de 14e bespreken. En anders zou ik willen vragen, wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk? Hamerstuk? hamerstuk voor iedereen. Helder. Geen zienswijze, ook dat is duidelijk. Oké. Mag ik onze gasten, de heer Lito en de heer Koper, hartelijk bedanken. En andere heren, helaas de naam is mij ontschoten. En de dame natuurlijk. Dus, maar in de toekomst gaan we dat wel doorkrijgen, zeg maar. Hartstikke bedankt voor uw heldere en duidelijke uitleg van de VRR. En wel thuis. Dames en heren, de heren en de dames die hier niet meer bij horen, zou u alsjeblieft de zaal willen verlaten? Bij het volgende onderwerp.
Ambtelijk, waarvan ik heb gezegd, daar wil ik bij zijn. Daar gaan we ineens allemaal mee. Maar hij wil beginnen.
Dames en heren, welkom bij onze volgende vergadering. De volgende agendapunt dat gaat over... wacht even. Ik heb het verkeerde punt voor me liggen. Even kijken. Het gaat over de wijziging van de verordening van de cliëntenparticipatie Alphenswaard 2012. Je hebt kunnen lezen dat de verordening op 27 juni 2011 is vastgesteld, maar er zijn wat onduidelijkheden, tweetal onduidelijkheden naar voren gekomen. U heeft daarover een voorstel gekregen voor een wijziging van de verordening, zodat er geen sprake meer zal zijn van onduidelijkheden. Dat is de opzet van het hele verhaal. Is er van uw zijde een behoefte aan een verduidelijking vanuit de wethouder? Heeft u vragen aan onze wethouder? Dus het is allemaal hartstikke helder. U hebt nog een vraag, mevrouw Giever? Ik zie u twijfelen.
Nou, cliëntenparticipatie, dat heeft toch ook te maken met bijvoorbeeld zo'n werkgroep die ontstaat bij de Molendijk? Dat gaat over heel wat anders. Oh, sorry. Ik begon al een beetje te twijfelen toen ik wat mensen hier zag, maar dat is duidelijk. Ik had alleen wel een opmerking wat mij verbaasde. Want ik denk, laat ik de verordening of het raadsbesluit er even bij nemen en even kijken of ik dan ook begrijp wat er dan veranderd is. Maar als ik het erbij neem, wat erbij zit, dan zie ik dat de veranderingen die voorgesteld worden niet erin zijn verwerkt. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met de oude verordening en dat het voorstel is... dit zal erin verwerkt gaan worden. Ik zou verwachten dat wat erbij zou zijn, de nieuwe verordening zou zijn. Maar goed, dat ligt dan, ik weet niet of daar opmerking op kan komen.
Mevrouw Rombout, geeft u daar even antwoord op?
Nou ja, op het laatste, maar te beginnen, gaat het er vooral om dat dus wat we aannemen met deze wijzigingen een goede verordening is. Dus ja, of het duidelijker is op voorhand om dan de nieuwe, waarin je dan weer niet hebt kunnen zien wat er dan eerst stond, dat blijft altijd, of dat je het met dingetjes... Waar het om gaat is dat we de verordening in juni hebben vastgesteld en daarin stond gewoon een fout. Gewoon een verwijzing naar een verkeerd artikel. Dat was eigenlijk het allerbelangrijkste. En die fout werd heel terecht door het cliëntenplatform opgemerkt. Daar hebben we gewoon met elkaar overheen gekeken. En het duurt gewoon heel lang voordat dat dan toch weer in de routing is om dat dan te veranderen. En ja, dat moet wel een keer gebeuren. Het had niet de allerhoogste prioriteit op dat moment en daarom duurt het lang. Maar dat is wat er gebeurd is. Nou, na al het gebeuren rondom de benoeming van de voorzitter van het platform is ook daarnaar gekeken. Omdat daar uiteindelijk ook een verandering was met de verordening die we hiervoor hadden, waarin wel stond dat de voorzitter benoemd werd door de leden van het platform, of voorgedragen werd door de leden van het platform. En dat was in de nieuwe verordening, was daar eigenlijk niets meer over gezegd. Dat werd eigenlijk een soort van in het midden gelaten en ook dat hebben we nu weer toegevoegd. En het platform, pardon, sorry voorzitter. Nog één jaar, omdat het cliëntenplatform is een adviesraad voor het college eigenlijk op het gebied van... alles wat te maken heeft met de WWB, wij, et cetera. Dus te vergelijken met de WMO-raad.
Ja, mevrouw Giever, helder? Oké. Okay. Meneer Gardijt, ziet nog?
Ja, voor mij ook even een wat technische opmerking. Want als ik het nou goed lees, dan zeggen we in lid 4 dat het cliëntenplatform wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter door hen voorgedragen onafhankelijk voorzitter. Hij is geen lid van het cliëntenplatform en voorgaand lid. En dan zijn leden 2 en 3. Dat vind ik dan op zich al wel handig. Want het woord lid wordt nu al in verschillende vormen gebruikt. Dus nog even een andere vorm erbij en dan hebben we het helemaal compleet. maar dat gaat, leden 2 en 3 gaan over de leden. En hij is geen lid van het cliëntenplatform. Dus ik vroeg mij af of de verwoording juridisch gezien nou wel juist is zoals het daar staat. Maar ik ben geen jurist, maar het kwam op mij een beetje merkwaardig over zoals het er nu staat. Dus.
Mevrouw Rombout, kunt u het woord?
Of het juridisch juist is, ga ik helemaal vanuit, omdat hij nu voor de tweede keer juridisch getoetst is. Dus daar ga ik dan wel vanuit. Alle leden worden benoemd door het college. Dat is in het verleden ook zo bepaald, in de oude verordening en in deze verordening ook. Hij is geen lid van de raad aan zich. Dus zeg maar...
Van het cliëntenplatform staat
jongens, als je wilt praten, via de microfoon.
Dus ja, nee, maar bedoel,
ja, doe dat dan zelf ook.
Ja. Oh, doe je knopje. Nee, maar volgens mij in lid 4 staat, de tweede zin, hij is geen lid van het cliëntenplatform. En vervolgens zeggen we dat alles van op de leden van toepassing is. Dus daarom vroeg ik me af of het nou zoals het er nu stond helemaal...
Mevrouw Romboud.
Het allerbelangrijkste vind ik dat de voorzitter het in ieder geval duidelijk vindt. De voorzitter is geen lid van het cliëntenplatform in die zin dat hij niet meestemt met de, als er al gestemd zou worden met het platform, met het uitbrengen van een advies. In die zin is het een onafhankelijk voorzitter.
Meneer Van der Graaf.
Voorzitter, wat ik altijd lastig vind bij wijzigingen van verordeningen is dat als je er moet gaan naslaan, je de verordening moet pakken en dan maar moet hopen dat je ook alle wijzigingen erbij hebt. Ik heb zelf altijd de voorkeur om de wijzigingen gewoon door te voeren, dat opnieuw te laten vaststellen onder intrekking van de vorige. Dan is meteen ook helder welke geldt en wat erin staat, dat het ook helder is. Dus het zou mijn suggestie zijn om de wijzigingen die worden voorgesteld gewoon in een verordening te gieten, die vervolgens als cliëntenplatform of cliëntenvoorparticipatie enzovoort 2012 vast te stellen onder intrekking van die van 2011. Dan is het ook meteen helder hoe het in de tekst staat. En als er dan dingen niet kloppen, zoals de kadijtje zegt, dan komt dat ook meteen uit. En dat is het tweede punt van mijn vraag. Ik kan me niet voorstellen dat deze wijzigingen niet gepaard gaan met aanpassing van de toelichting.
Helder, mevrouw Romboud.
Ja goed, wat zal ik daarop zeggen? Ik zal dat in ieder geval kijken of we dat op die manier kunnen aanpassen. En dan komt er een ander voorstel, zal ik maar zeggen, met een andere... ja, precies. Maar wel
voorzitter,
een andere...
voorzitter, komt geen ander voorstel, alleen een ander besluit. Maar,
maar als
helder.
De toelichting daarop aangepast moet worden, wel natuurlijk. Want dat is er wel onderdeel van, toch?
Nee, maar dit is hetzelfde. Het conceptbesluit wordt aangepast dan, inclusief de toelichting als het nodig moet zijn. Het voorstel blijft volgens mij hetzelfde.
Maar hij houdt het in dat we het niet als een hamerstuk kunnen hebben dat het eerst weer terug moet komen? Dat hoeft wel niet.
Voorzitter, wat mij betreft kan het gewoon als hamerstuk. Maar als het in de tekst is gegoten met vaststellen en intrekken, dan is ook meteen het probleem van de heer Gardijtje konden vangen. Want dan staat er wat er staat. En als het dan niet klopt, dan komt dat vanzelf al naar boven.
Hey, perfect. Ik denk dat dat een goede aanvulling is. U zegt dat ook toe, hè, mevrouw Romboud, om dat op die manier te doen. Kan ik aan de raadsleden bij deze vragen om het stuk als hamerstuk op te voeren? Met deze aanpassing die toegezegd is door de wethouder? Ja? Oké, dan dank ik u bij deze aanwezigheid. En eventueel als de mensen thuis gaan wel thuis. En anders tot de volgende vergadering. Bert, ja, ik wacht nog. Kan jij langs op deze kant opkomen? Dames en heren, voordat de vergadering opent, zijn er nog collega's van u die bij deze vergadering aanwezig willen zijn, die in de andere zaal zitten of niet? Nee? Nou, het zou kunnen, meneer Van der Graaf, het is mogelijk. Dames en heren, voor de derde maal welkom op deze avond. We hebben de begroting op de agenda staan van de Stadsregio 2013. Dit klinkt natuurlijk in het licht van de voorgenomen opheffing van de WGF Plus. En dus van deze Stadsregio en alle ontwikkelingen rond de metropoolregio een beetje vreemd in onze oren natuurlijk. Hè? Want 1 januari zou dat opgeheven moeten zijn. Het is echter zo dat de opheffing van de WGR Plus-regeling nog niet is geformaliseerd. Dat betekent dat de Stadsregio verplicht is de begroting van 2013 aan ons te moeten aanbieden. Wat wel apart is, wat helaas niet gebeurd is, is dat vanuit het college had de raad een voorstel en een reactie op de begroting willen hebben. Die is jammer genoeg niet gekomen. Raadsleden, heeft u vragen? Over de begroting. Meneer Euze, zou u een toelichting kunnen geven op de begroting? Of meneer Van der Graaf? Ja, u zit er ook al bij.
Nou ja, voorzitter, en niet zozeer inhoudelijk. Niet zozeer een inhoudelijke toelichting als wel een procesmatige en ook een iets wat financieel strategische. Om maar met het laatste te beginnen. Ik denk dat we ons op zich gelukkig mogen prijzen dat de bezetting van de Stadsregio in personele zin, laten we zeggen, bescheiden is, zeker als we dat afzetten tegenover onze collega's in Haaglanden. En dat betekent dus dat bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling, waarbij we natuurlijk als gemeenschappelijke regeling ook opdraaien in zekere zin voor de verplichtingen die er nog zijn, met name ten opzichte van het personeel, dat de voorzieningen die er getroffen zijn voldoende lijken om de kosten die dat met zich meebrengt te dekken. En dat het beroep wat er op de gemeenten, de deelnemers, gedaan wordt, nul, maar in ieder geval wellicht aan de lage kant zijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat in Haaglanden gaan oplossen. En of de Rijksoverheid daar nog een handje toesteekt om het tekort waar men daar tegenaan loopt, om dat op te heffen. Het is een conservatieve begroting in de zin van dat er geen nieuwe verplichtingen aangegaan zijn. Vervolgens dat de inkomsten niet alleen de uitgaven dekken, maar dat er ook een positief resultaat is, waardoor het weerstandsvermogen wordt versterkt en men op die manier de eventuele claims kan opvangen. Het feit dat we nu een begroting hebben, dat heeft alles te maken met blijkbaar procedures die ik ook niet zo heel goed ken, maar die ik maar voor waar aanneem dat het niet mogelijk is om later dit jaar, als blijkt dat de WGR Plus misschien nog een jaar doorgaat, wat we natuurlijk niet weten, dat het dan blijkbaar niet mogelijk is om dan dit alsnog voor te leggen. Dus het is wellicht een overbodige actie die we plegen. Maar in het licht van de onzekerheden die er zijn en de regels waaraan we gebonden zijn, niet anders te doen is. Ja, dat er geen reacties van het college. Ja, ik zou natuurlijk allerlei excuses kunnen aanvoeren, dat ga ik maar niet doen. Ik denk dat we gewoon praktisch zijn en zeggen we ja. Inhoudelijk valt er wat ons betreft niet zo heel veel aan op te merken. En we zien dat toch een beetje als een soort pro forma besluit wat hier genomen moet worden. Dus dat heeft ons ertoe gebracht om voorrang te geven aan andere prioriteiten zoals de tweede tussenrapportage en de jaarrekening 2011. Het zweet staat nog op de voorhoofd, niet van de bestuurders overigens, maar wel van de ambtenaren. Dus ik heb daarmee ingestemd. En als dat niet goed is, dan zal ik dat commentaar nederig in ontvangst nemen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Euser. Als ik zo vrij mag zijn, misschien mag ik het aan mezelf wel vragen. Ik denk dan voor de goede orde dat het wel zinvol is om een raadsvoorstel richting de raad te sturen. Want dat is wel de lijn die we moeten hebben. Dus als u dan toch dat raadsvoorstel naar ons wil zenden, dan zou het misschien best wel een hamerstuk kunnen zijn. Maar dan is het wel de lijn zoals het behoort te wezen. Meneer Van der Graaf.
Voorzitter, ik kan dat ondersteunen. Want even los van het feit dat het gewoon nodig is omdat de regels dat voorschrijven en de termijnen staan in de gemeenschappelijke regeling die we hebben afgesloten met elkaar. En die is nog steeds niet opgegeven. Daar gaat de Tweede Kamercommissie 19 april aanstaande nog eens even over praten. In hoeverre dat per 1 januari wel of niet kan of gaat gebeuren. Vind ik een raadsvoorstel waar in ieder geval die termijnen en die regels even worden neergezet voor de raad wel nuttig. En als ik de wethouder zo begrepen heb, had het ook voor hem wel nuttig geweest. Want had hij ook meteen geweten waarvoor het nodig was. Al die regeltjes die dan hadden dan keurig op een rijtje gestaan. Dus dat had u ook geholpen, voorzitter. Of wethouder, in dat geheel. Dus ik zou toch dat stuk willen zien. Waarin ook even aangegeven wordt waarom dit nodig is. Op welke delen van de gemeenschappelijke regeling dat betrekking heeft. En wanneer bij ons definitieve besluitvorming verwacht wordt. Want dat is pas na de zomer volgens mij. Althans, de zienswijze moeten we voor de zomer nog indienen. En de regioraad moet natuurlijk ook, net zoals wij, na de zomer die begroting definitief maken. Voor zover ze nog bestaat natuurlijk daarna. Daarnaast vind ik het overigens wel een interessant stuk om gewoon eens even door te bladeren. Om te zien wat die stadsregio nou precies doet. Waarom de discussies zijn binnen de metropoolregio. En hoeveel miljoen er nou eigenlijk in die hele BDU rondgaat, die straks in de vervoersregio zit. En waarom dat eigenlijk wel best wel een slim idee is, sowieso gezien. Dus het is als achtergrondinformatie absoluut de moeite waard is door te bladeren.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Meneer Schuitenmaak.
Het CDA ziet de kans groot dat er een vervoersregio onder de kop van de metropoolregio gevormd wordt. Op zijn minst een vervoersautoriteit. Deze verplaatsing van de vervoersautoriteit van de stadsregio naar de metropoolregio zou grote invloed hebben op de begroting van de stadsregio. We zouden dan ook graag iets meer horen over het vervoerstraject, zodra er wel, of over het vervolgtraject, zodra er iets meer duidelijk is. Komt er een herzienebegroting? Komt er een overgangsplan? Wat ziet de stadsregio? Wat gaan ze doen met de reserves? Ik lees op een bepaalde pagina dat er een aanzienlijke reserve is, 394 miljoen. Hoe wordt daarmee omgegaan? Kortom, komt er een alternatief plan als de stadsregio wel stopt? Ja.
Voorzitter, volgens mij, ja, misschien spreek ik voor mijn beurt.
Ik schuit hem even, mama, uw microfoon.
Anders gaat u zingen.
Meneer Van der Graaf.
Voorzitter, zongen er ook al bijna. En als linkse mensen gaan zingen, dan weet u het wel. Volgens mij, misschien spreek ik voor mijn beurt, maar ik kijk de wethouder maar even aan. Maar volgens mij is het ofwel we stellen een begroting vast, die gaat gewoon over 2013. Ofwel, het is niet meer nodig omdat de regio is opgeheven. Ofwel, er komt een vervoersautoriteit per 1 januari als een soort van voorloper van een algemene regeling, metropoolregio. Of hij komt er niet. Dus het is ofwel de begroting is zoals die is nu, of hij is er niet meer. Dat is vrij simpel. En wat er dan met die reserves gebeurt, is een interessante discussie. Absoluut. Gaan we nou geen antwoord op kunnen geven. Want dat is namelijk inzet van discussie de komende maanden tot aan 1 januari als de voorziene opheffing feit moet zijn. Maar nogmaals, de wetstrajecten die volgen uit het opheffen van de WGR-plus zijn dermate krap dat ook de Tweede Kamer wel eens kan zeggen dat ze dat niet gaan halen. En dan zitten we zomaar een half jaar of een jaar verder, als u niet uitkijkt. Maar het is dus dit of niks. Dus er hoeft niks aangepast te worden. Is er gewoon niet dan.
Dank u, meneer Van der Raam. Meneer Schuitenmaker, u nog een reactie?
Nee, nog wel een vervolg eigenlijk. Als we naar de begroting kijken, de CDA staat daar positief achter. We zien, we hebben eigenlijk een tweetal inhoudelijke punten waar we met genoegen naar kijken. Er staat bijvoorbeeld dat de kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen. Er een complexe ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in uitvoering is. En het fietsgebruik met 6% is toegenomen in 2011. Dat doet het CDA genoegen, dit dat al maar te horen. En een ander punt wat ik wil noemen, er staat iets over dat wegbeheerders afspraken gaan maken. Dat er afspraken gemaakt gaan worden met wegbeheerders over de realisatie van PNR parkeerplaatsen. En dat daar subsidies voor beschikbaar zijn. Is dit misschien een kans voor Albrons Waard om ook naar die subsidies te informeren?
Een hele interessante vraag. Meneer Heuser.
Ja, zijn wellicht, als dit een en ander door zou gaan nog een jaar, nog wel een aantal andere subsidies met betrekking tot bedrijfsterreinen. Nou ja, wij zijn daar natuurlijk altijd op gespitst om van die mogelijkheden waar we met een reëel plan kunnen komen. We gaan niks bij elkaar verzinnen, maar als dat past in de dingen waar we mee bezig zijn, dan gaan we, hebben we dat in het verleden ook altijd gedaan, dan gaan we daar gebruik van maken. Maar goed, het hangt nu nog even allemaal in de lucht.
Dank u wel. Zijn er nog verdere reacties van de raadsleden, meneer Visser?
Ik heb een vraag. Als de metropoolregeling doorgaat, is dan de bijdrage hetzelfde als bij de stadsregio voor 2013?
Meneer Heuser, aan u het woord.
Ja, de bijdrage van de gemeente Albrandswaard in 2011 was 115.129 euro. En dat is eigenlijk best een groot bedrag. Vooralsnog is er met betrekking tot de metropoolregio mij niets bekend over de financiële lasten die dat met zich meebrengt. In ieder geval, we hebben niet meer in de begroting zitten dan dat bedrag. Dus die discussie zullen we nog moeten voeren.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, dit is een interessante vraag. Omdat die bijdrage natuurlijk bedoeld is voor datgene wat de stadsregio nu doet op vele beleidsterreinen. De metropoolregio begint met een vervoersregio en dat zijn BDU-gelden die uit het Rijk komen. Die komen volgens mij niet, die komen niet eens vanuit of er meerdere taken komen. Dat is wel de inzet, maar als u het mij vraagt, zie ik het niet gebeuren. En starten we op 1 januari als het allemaal doorgaat, alleen met een vervoersregio. En zullen wij op al die andere taken ons moeten herbezinnen hoe wij die gedaan gaan krijgen en wat we daarvoor over hebben. Dus dat is een andere discussie. Wat ik wel een interessante discussie vind vanuit de Partij van Arbeid overigens, is in een zienswijze de vraag op te nemen wat de vorming van de metropoolregio en alle bijeenkomsten en discussies precies allemaal heeft gekost. Ik vind dat wel een interessante om te zien, omdat ik stellig de indruk heb, en dat heb ik net al gezegd, dat wij na 1 januari niet verder komen dan een vervoersautoriteit. Dus die metropoolregio is al een te grote naam. Maar dat al die discussies die de afgelopen weken zijn gevoerd op die pijlers, althans zijn er maar 3 geweest volgens mij, dat die wel het nodige aan ambtelijke inzet aan geld heeft gekost. Dus ik zou die vraag, zeker in een zienswijze vanuit onze gemeente richting de regio, gesteld willen zien.
Dat komt dan in het vervolg als we gaan commentaar gaan leveren op de voorstellen die voor liggen, neem ik aan. Of wil u die vraag nu al gedeponeerd hebben?
Nou ja, goed, de begroting wordt vastgesteld. En dat zou op de jaarrekening moeten, feitelijk. Hè. Ja, dus de begroting niet de juiste plek voor, dat klopt. Ja.
Dus we houden deze nog even vast tot de jaarbegroting. Oké. Kan dat door naar de raad als een hamstuk? Nee, excuses, dat is waar. Neem me niet kwalijk. Ik ben We zien uw voorstel tegemoet en we zien het ook als een debatstuk. Ja?
Wat mij betreft hoeft het al geen debatstuk te zijn. Het is wel belangrijk dat we de juiste procedure volgen, maar die hebben we dus nu ingezet.
Hey, perfect.
Maar ik kijk dan nog even naar meneer Graaf. Want...
Nee, maar dat is ook mijn vraag aan jullie. Hè? Het stuk moet nog komen, debatstuk of een hamerstuk. Dat is de vraag.
Voorzitter, wat mij betreft een hamerstuk. Want iedere fractie is het vrij om naar aanleiding van het stuk het alsnog te agenderen als een debatstuk. Dat zie ik liever dan andersom.
Hartstikke goed. Bij deze dan zo geregeld. Meneer Euzen, we zien het graag van u tegemoet.
Dank u wel.
Dames en heren, hartelijk dank en wel thuis.